Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen samen uit Psalm 91 de versen 5 en 6. Psalm 91 vers 5 en 6. Ik steun op God mijn toeverlaat, dies heb ik niets te vrezen. En het zesde, zij zullen u Gods gunstgenoot naar 's hoogsten welbehagen, opdat gij aan geen steen uw stoot op hun handen dragen. 5 en 6 van Psalm 91. We willen nu luisteren naar het lezen van Gods heilige wet en in aansluiting op het lezen van de wet des Heren zingen we uit Psalm 119, het derde vers. Och schonkt gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Vervolgens lezen we uit de schriften en de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het boek van de Richteren. We beginnen bij hoofdstuk 13... vers 24 tot en met het einde van hoofdstuk 14. Dus de schriftlezing is Richteren 13 vers 24 tot en met Richteren 14 vers 20 na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 119 het derde vers. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Richteren 13, te beginnen bij vers 24. Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan, tussen Zora en tussen Estaol. En Simson ging af naar Timnat. En gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochteren der Filistijnen, zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen. En zeide, ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen, nu dan neem mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zeide tot hem, mitsgade zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochteren van uw broeders en onder al mijn volk, dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader, neem mij die, want ze is bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen, want de Filistijnen heersten te dier tijd over Israël. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen en af naar Timnat. Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, ziet daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde, gelijk men een bokje van een scheurt, en er was niets in zijn hand. Doch hij gaf het zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. En hij kwam af en sprak tot de vrouw en zij beviel in Simsons ogen. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien en ziet, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. En hij nam die in zijn handen en ging voort al gaande en etende. En hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf hun daarvan en zij aten. Doch hij gaf hun niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson al daar een bruiloft, want alzo plachten de jongelingen te doen. En het geschiedde, als zij hem zagen, zo namen zij 30 metgezellen die bij hem zouden zijn. Simson dan zeide tot hen, ik zal nu u lieden een raadsel te raden geven. Indien gij mij dat in de 7 dagen van deze bruiloft wel zult verklaren en uitvinden, zo zal ik u lieden geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En indien gij het mij niet zult kunnen verklaren, zo zult gij lieden mij geven 30 fijne lijnwaadsklederen en 30 wisselklederen. En zij zeiden tot hem, geef uw raadsel te raden en laat het ons horen. En hij zeide tot hen, spijze ging uit van de eter en zoetigheid ging uit van de sterke. En zij konden dat raadsel in 3 dagen niet verklaren. Daarna geschiedde het op de 7e dag dat zij tot de huisvrouw van Simson zeiden, overreed uw man, dat hij ons dat raadsel verklaren, opdat wij niet misschien u en het huis van uw vader met vuur verbranden. Hebt gij lieden ons genodigd om het onze te bezitten? Is het zo niet? En Simsons huisvrouw weende voor hem en zeide, gij haat mij maar en hebt mij niet lief. Gij hebt de kinderen mijns volks een raadsel te raden gegeven en hebt het mij niet verklaard. En hij zeide tot haar, zie, ik heb het mijn vader en mijn moeder niet verklaard. Zou ik het u dan verklaren? En zij weende voor hem op de 7e der dagen in de welke zij deze bruiloft hadden. Zo geschiedde het op de 7e dag dat hij het haar verklaarde. Want zij perste hem. En zij verklaarde dat raadsel aan de kinderen van haar volk. Toen zeiden de mannen der stad tot hem op de 7e dag eer de zon onderging, wat is zoeter dan honing? En wat is sterker dan een leeuw? En hij zeide tot hen, zo gij met mijn kalf niet had geploegd, gij zoudt mijn raadsel niet hebben uitgevonden. Toen werd de geest des Heren vaardig over hem, en hij ging af naar de Askelonieten en sloeg van hen 30 man. En hij nam hun gewaad en gaf de wisselklederen aan degene die dat raadsel verklaard hadden. Doch zijn toorn ontstak en hij ging op in zijn vaders huis. En de huisvrouw van Simson werd van zijn metgezel die hem vergezelschapt had. Tot zover het gedeelte van de schriften dat we deze morgen wilden lezen. We willen vanmorgen onze overdenking van het leven en de werken van Simson voortzetten, gemeente. En de tekst voor deze 3e preek over het leven van Simson kunt u vinden in het gedeelte dat u gelezen is, namelijk Richteren 13, vers 24, tot en met het 7e vers van hoofdstuk 14. Richteren 13, vers 24, tot en met het 7e vers van hoofdstuk 14. Het gedeelte is zojuist gelezen. Ik lees alleen het eerste en het laatste vers van de tekst van vanmorgen. De tekst begint dus bij vers 24 van hoofdstuk 13. Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. Tot en met het 7e vers van hoofdstuk 14. En hij kwam af en sprak tot de vrouw en zij beviel in Simsons ogen. Willen we eerst Gods aangezicht zoeken en de Heere smeken om zijn zegen. Heere God des hemels en der aarde, op deze stralende zondagmorgen roept u ons samen in uw huis onder het geklank van uw woord. En wij hebben vanmorgen onze plaats in dit gebouw mogen innemen. We zeggen uw naam daarvoor eerbiedig dank. Want u hebt ons gespaard de weken die voorbij gingen, waarin velen van ons met vakantie waren en waarin ook nu nog mensen die tot de gemeente behoren met vakantie zijn. U hebt ons gespaard en weer veilig teruggebracht ook na de weken van vakantie. Heren, dat is alleen goedheid, onverdiend van u. Wil u dat ook zo op ons hart drukken dat het vanmorgen voor ons een wonder mag zijn dat wij de gezondheid en de kracht van u ontvangen en dat wij onder het geklank van het evangelie van vrije genade mogen zijn. Er zijn er ook uit ons midden die niet meer in het land van de levenden zijn, terwijl ze dat enkele weken geleden nog wel waren. We denken aan de familie van zuster Struikbreen die haar moeten missen, nu zij enkele weken geleden dit tijdelijke leven met het eeuwige verwisselde. Heren, wil u troost geven en kracht bereiden waar u dat alleen schenken kunt. En wil ons stilmaken, ook daarin dat het voor ons een roepstem is die klinkt tot in ons hart, dat wij hier geen blijvende stad hebben. En dat in deze periode van rust, deze vakantietijd, de dood geen rust neemt. Heren, geef dat ook zij die ziek zijn uw kracht en hulp mogen ontvangen. Want ook in deze periode die voorbij ging, zijn er velen uit ons midden die door ziekte werden getroffen. We denken aan hen die op het ogenblik in het ziekenhuis liggen. Onze bejaarde broeder vroeg in de wei, die enkele dagen in het ziekenhuis moest worden opgenomen en deze komende week naar huis hoopt terug te keren. Heren, u hebt hem tot op dit ogenblik gesterkt, wil hem ook in de toekomst nabij zijn en de behandeling zegenen. We denken ook aan zuster Born, die de afgelopen zondag in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wil u haar, heren, nabij zijn en sterken en ondersteunen van onder uw eeuwige armen. Wil ook zijn met zuster Vroeg in de Wei van Schetsen, die op haar hoge leeftijd ook in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wil u haar nabij zijn en ook alles wat gebeurt voor haar gezondheid nog zegenen en bovenal met uw gunst en ontferming aan nabij zijn. We willen ook bijzonder vanmorgen zuster Stoutjesdijk aan u opdragen, die de laatste weken steeds zwakker wordt. Heren, wil u haar, nu de krachten steeds minder worden, ondersteunen en zou u nog wonderen willen doen. Daarbij denken we niet alleen aan lichamelijke wonderen, maar bijzonder aan de wonderen van uw genade. Heren, denk aan haar en wees u haar nabij in alle opzichten. Wil u ook zijn met zuster Hamelink, die deze week toch een heel ernstig geval maakte en u thuis ziek ligt. Heren, we bidden u, wil u haar gedenken. Wil u haar weer oprichten en sterken. En wil u geven dat in deze periode van ziekte zij heel in het bijzonder ervaren mag. Dat u nabij bent. We smeken u, wil u ook onze dank aannemen. Er zijn redenen tot dankzegging meer dan we vanmorgen kunnen noemen. We mogen in het bijzonder ook melding maken van het feit dat zuster Esselink na een behandeling voor haar ogen in het ziekenhuis terug mocht keren en dat alles goed mocht gaan. Wil u ook daarvoor de dank aannemen en haar verder gedenken in alle opzichten. Zo leggen we de noden en de vragen van elkaar, van de hele gemeente aan u voor. Er zijn er meer dan we in dit korte ogenblik kunnen noemen. Maar u weet ze alle, heren. U kent ook de verborgen moeite, de verdriet, het verdriet en de zorgen die er zijn kunnen die ons vergezelden nu we de kerk binnengingen. U weet van eenzaamheid en van alles wat ons leven bezwaren kan. Wil u geven dat wanneer er verdriet en moeite is, dat die omstandigheden ons mogen uitdrijven tot u, de levende God. En wanneer er geen bijzondere moeite zijn, dat de zegeningen ons klein mogen maken en dat de goedheid van u ons tot bekering mag leiden. Wil u bijzonder, heren, geven dat geestelijk uw zegen op ons mag rusten. Want wanneer we al deze noden en moeite en de zorgen van ons leven voor u neer mogen leggen, dan is toch heel in het bijzonder dat de allergrootste nood van ons leven en ook de grootste nood in het midden van de gemeente, de hardheid van harten en het onbekeerlijke. Heere, wil u ook daarin genadig voorzien. En vanmorgen bijzonder wanneer uw woord bediend zal worden, in de prediking van uw woord meekomen. Opdat onbekeerde gewaarschuwd worden en ook genodigd en gelokt mogen worden tot dat heil wat nooit vergaat. Leer onze jonge mensen en ook ouderen die nog buiten u leven niet de rust vinden in de dingen van deze tijd en van de wereld. Maar wil u geven dat hun hart rusteloos mag worden, onrustig, totdat het rust vindt bij u. Heere, u weet dat we zulke rustzoekers zijn en dat wij het zo kunnen vinden bij de dingen van deze wereld en de dingen van ons eigen leven. Maar wil u de rust ons opzeggen en ons rusteloos maken, zoals in het jonge leven van een Simson de geest des Heren hem onrustig maakt, hem uitdreef. Heere, laat het dan zo mogen zijn dat de geest des Heren ons en ook onze jonge mensen uitdrijft tot u. Wil u ons bewaren voor de zonde? Want ook daar worden we vanmorgen heel indringend bij stilgezet. Dat zelfs uw knecht, een afgezonderde, een Nazareër, dat hij het pad van de zonde ging, eigen wegen. Daar is niemand van ons boven verheven. Mensen die onbekeerd zijn niet, maar ook degenen die uw genade mogen kennen. Heere, wil u ons bewaren voor de zonde. En wil u de lijn die u trekt tussen de kerk en tussen de wereld, die wij alsmaar proberen uit te wissen, wil u die lijn zelf bewaren. En wil ons beschermen voor de paden van de zonde en van de wereld, en behoeden bij uw woord. Wil u ook geven, Heere, dat we vanmorgen mogen zien dat waar wij onszelf niet kunnen veranderen en waar wij onszelf niet kunnen beschermen voor de verlokkingen en de verleidingen van de wereld, dat u zelf voor één hebt gezorgd, groter dan Simson, die je tegen alle machten, tegen alle helse leeuwenmachten en duistere slangenmachten heeft opgenomen om de sterke te ontwapenen en om voor uw volk een schuilplaats te zijn waar hun hart steeds toevlucht vindt in smart. Heere, wil ons ook in gedachten stilzetten bij hem die de allersterkste is en die held die overwonnen heeft. Wil u hem ook doen prediken vanmorgen in al zijn schoonheid, opdat wij zien mogen één groter dan Salomo, één groter dan Simson. En opdat ons hart jaloers mag worden op hen die het heil wat in hem te vinden is mogen kennen. En opdat uw kinderen ook meer en meer in hem al hun heil en hun geluk mogen vinden. Heere, wil u zo de prediking van uw woord gebruiken, de vele en veelsoortige lessen die in dit oude schriftgedeelte liggen opgesloten toepassen. En wil u geven dat uw woord zijn kracht mag doen in ons leven en in dat van onze kinderen. We vragen u, Heere, wil u het doen niet omdat wij dat waard zijn. Want bij alles wat we in deze gebeden van u smeken, ligt er op ons de kracht en het verderf van de zonde. En is er bij ons geen reden waarom wij ons zouden beroemen of recht zouden kunnen laten gelden op uw zegeningen. Maar wil u het doen, niet om ons, maar alleen uit genade, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 17, de versen 4, 6 en 7 zingen we samen. Thank you. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 22, het 11e vers. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heere, en red mij van het gediert. Psalm 22, het 11e vers. Na het amen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, ik denk dat u wat vreemd zou opkijken wanneer ik op deze zomerse zondagmorgen een kerstpreek zou houden. En toch heeft de stof van deze morgen iets van het kerstevangelie. Het gaat er namelijk om dat er een zoon geboren wordt. En we horen als het ware die oude profetische woorden: een kind is ons geboren en een zoon is ons gegeven. Nee, u hebt gelijk, het gaat niet over de Heere Jezus in deze tekst. Althans niet direct. Het gaat over Simson. Simson die geroepen was om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Maar juist omdat Simson geroepen was en bestemd was om een verlosser van Israël te zijn, zien we in Simson en achter Simson toch die grote verlosser, de Heere Jezus Christus, zoals elke verlossersgestalte uit het Oude Testament roept om de Christus en heen wijst naar de Christus. Zo wijst ook Simsons geboorte heen naar de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees. En zo is er toch iets van het kerstevangelie in de prediking van vanmorgen. En dat mogen we niet vergeten als we nadenken over de komst van de beloofde zoon. We letten op drie dingen vanuit de woorden die voor ons liggen. Allereerst een veelbelovend begin. In de tweede plaats een verbijsterend verzoek. Simson vraagt zijn vader: neem mij die vrouw uit de dochter van de Filistijnen. En ten derde een veelzeggende gebeurtenis. Er komt een leeuw die door Simson verslagen wordt. De komst van de beloofde zoon, dat is het thema. Ten eerste een veelbelovend begin. Ten tweede een verbijsterend verzoek. En ten derde een veelzeggende gebeurtenis. De tijd van Simson, we hebben dat een aantal weken geleden uitvoerig met elkaar overdacht. Die tijd van Simson was een donkere tijd. Als er ooit een tijd geweest is van Gods verduistering, of liever waarin de Heere zijn aangezicht verborgen hield, dan was het de tijd van Simson. Want het was die donkere richterentijd, weet u, die tijd waarin ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Een tijd van veel afgoderij en zedeloosheid. Een tijd waarin Israël telkens weer afdwaalde en afweek van de levende God. En dat ging eigenlijk van kwaad tot erger. Want voor de dagen van Simson waren er nog wel eens tijden geweest waarin de Heere na een tijd van grote afdwaling en goddeloosheid met zijn slaande hand kwam. Midianieten, Amalekieten of hoe de naam van die volken ook waren, kwamen om Israël te onderdrukken. Dat was de straf van de Heere op hun zonde. En dan in de benauwenis riepen ze tot de Heere. En op het gebed gaf de Heere weer uitkomst. Maar in de dagen van Simson leest u helemaal niet dat er een roepen is tot de Heere. Als de Heere de goddeloosheid straft en de Filistijnen, een van de wreedste volken uit het Oude Oosten, hen onderdrukte, dan vindt Israël het kennelijk wel goed. Het volk is zo verslapt en verzwakt in zijn goddeloosheid dat er geen geestelijk besef meer over is. Geen roepen tot de Heere. Dat er geen nationaal besef meer over is. Geen opstand tegen de onderdrukker. Maar dat men berust. Geen roepen tot God. En toch Laat de Heeren het zien aan de ouders van Simson, Manoah en zijn vrouw, dat hij genadig is. Want hij zegt dat hij ondanks het feit dat Israël verzonken in de goddeloosheid zich niet om hem bekommert en niet naar hem vraagt, dat hij toch verlossing wil zenden. En dat hun zoon, die als door een wonder geboren zal worden, dat die het instrument in Gods handen zal zijn om Israël uit de hand van de Filistijnen te verlossen. Ja, dat was een dubbel wonder voor die godvrezende vrouw van Manoah en voor Manoah die ook de Heere kende. Want ze hadden al jaren gewacht op een kind. Ze dachten misschien, het zal er nooit meer van komen. Maar nu zei de Heere, jullie zullen een kind krijgen. En bovendien, dat kind zal een knecht van mij zijn. Een Nazireër, een afgezonderde. Het zal de verlosser zijn die Israël uit de hand van de Filistijnen zal verlossen. En wat gebeurde? Wel, toen Manoah en zijn vrouw die boodschap gekregen hadden, toen brak de tijd van wachten, van verwachten aan. En Manoah en zijn vrouw, als een wonder van God, hebben ze het heel nadrukkelijk ervaren, zagen en merkten dat Manoah's vrouw in verwachting raakte. En in die 9 maanden zal er heel wat gebeden zijn. Maar wat een wonder toen het kindje geboren werd en toen het gezond was. Geschenk van God. Wat een vreugde. Ja, dat is een kindje wanneer het geboren wordt altijd. En er is vreugde in ieder huis wanneer een gezond kind geboren mag worden. Maar bij Manoah en zijn vrouw was het toch zeker wel dubbele vreugde. Want het was niet alleen maar het geschenk van een kind, de oudervreugde. Maar het was ook het zichtbaar bewijs dat kind in zijn kribje, in zijn wiegje, dat de Heere zijn woord houdt. Er stond als het ware boven dat geboren kind, boven die Simson geschreven, hij houdt getrouw zijn woord. O, wat zullen juist in die dagen Manoah en zijn vrouw zich hebben mogen verblijden in de trouw van de Heere. En is dat niet altijd zo? Wanneer de Heere in het leven van degene die hem kennen mogen nadrukkelijk laat zien dat hij zijn woord houdt. Dat hij doet wat hij beloofd heeft. Dat hij bevestigt wat hij gesproken heeft. Ja, dan kan het in je hart eigenlijk zo in stilte zingen. Hij houdt getrouw zijn woord. En dat leest u eigenlijk ook in de manier waarop de naam aan dit kind gegeven wordt. De moeder geeft de naam, wonderlijk. Want we lezen vaker in de Bijbel dat de vader de naam geeft. Zo moest bijvoorbeeld Jozef de naam aan de Heere Jezus geven. Maar hier is het de moeder. Waarom, we weten het niet precies. Maar in elk geval zegt het woord van God het met nadruk. Misschien om aan te geven dat heel in het bijzonder de moeder van Simson toch ook geestelijk bij deze dingen betrokken was. Ze had immers ook al de eerste plaats gekregen toen die engel gezonden was. En de boodschap gaf aan haar dat ze een kind zou krijgen. In elk geval, Simsons moeder geeft hem de naam Simson. De naam is niet helemaal makkelijk te verklaren. Meestal wordt het uitgelegd als zon. Zonnekind. En dat is waarschijnlijk ook wel de beste betekenis. Wat zou de moeder van Simson daarmee bedoeld hebben? Ik denk dat die schriftverklaarders ver abuis zijn die zeggen, wel, dat is een herinnering aan de heidense verering van de zonnegod. Er was immers in Bet-Semes, een plaatsje in de buurt, een tempel ter ere van de zonnegod. Wel, als we zo de schrift uitleggen, kunnen we beter de schrift maar niet uitleggen, want dan zijn we bezig om allerlei heidense motieven in de Bijbel in te leggen. Nee, de Bijbel zelf, denk ik, laat zien dat de diepste bedoeling van deze vrouw geweest is. dat ze met het geven van die naam heeft willen uitdrukken welke verwachting ze had van Simson. Dat hij, als het ware, de opgaande zon zou zijn in een tijd van geestelijke duisternis. Dat hij onder de genade van de Heere zijn stralen in Israël zou verspreiden, om zo in het midden van Israël het licht van Gods genade en van de eer van God weer te verspreiden. En dan denk ik ook aan deze lijn. Aan het feit dat Deborah, een van die andere vrouwen uit de Richterentijd, met wie de moeder van Simson zich geestelijk verbonden geweten zal hebben, dat Deborah in haar lied ergens zegt: zij die de Heere lief hebben, zijn als de zon die opgaat in haar kracht. Nou, dat is de achtergrond voor Simsons naam. De moeder van Simson heeft haar kind gezien, te midden van de duisternis waarin we leven, is dit een kind dat de Heere lief zal hebben. En wie de Heere lief heeft, zal zijn als de zon die opgaat in haar kracht. Zonnekind, heel de verwachting, het uitzicht, het verlangen van de beide ouders van Simson spreekt in die naam. Hij zal de Heere lief hebben en als een zon schijnen te midden van deze duisternis in deze donkere tijden. En zo groeit Simson op. Het zal in dat kleine plaatsje Machane-dan geheten, want zo zullen we de woorden moeten lezen in het begin van onze tekst. Het leger van Dan, dat is in het Hebreeuws Machane-dan, en dat was de naam van het plaatsje, de buurt waarvan ze woonden. Zal het wel bevreemding gegeven hebben dat die Simson, die al spoedig als een sterke jongen opgroeide, dat hij zijn haar liet groeien, langer dan de gewoonte was onder Israël. Want geen scheermes mocht immers op zijn hoofd komen. Het zal ook vreemd geweest zijn dat hij in de tijd van de druivenoogst geen wijn of andere vormen van alcoholhoudende dranken tot zich nam. Het zal bevreemding hebben opgeroepen als er een sterfgeval in de familie was, dat Simson niet dicht bij de doden mocht komen. En de mensen hebben het gevraagd: waarom is dat? Wel, dit kind, zou Manoah gezegd hebben, zal een Nazireër van God zijn. Hij is een gewijde, een geheiligde Nazireër van God. Wie vraagt in deze tijd nog naar God? Zullen de inwoners van dat plaatsje gevraagd hebben? In een tijd van het algemeen betwijfeld christelijk geloof, wie vraagt er nog naar de Heere? Een Nazireër van God? Wel, ze hebben hun schouders opgehaald en zijn overgegaan tot de orde van de dag. Maar de Heere zegent deze Simson. En het wordt al in zijn jonge jaren duidelijk dat op een bijzondere wijze de zegen van de Allerhoogste rust, niet alleen op dit gezin van Manoah, maar ook op die jongen, op dat kind. En als dat kind dan eigenlijk, zeg maar, de jaren zo van 15 tot 20 bereikt, als hij wat ouder wordt en zijn lichaam zich steeds meer gaat ontwikkelen en zijn geest zich steeds meer gaat ontwikkelen, dan komt er een zekere onrust over dat kind. Ja, zegt u, dat gebeurt wel meer. Kinderen, wanneer ze volwassen gaan worden in de teenagerleeftijd, die worden wel meer wat onrustig. Dat hoort zo bij die jaren. Nou, dat zal er bij Simson ook wel bij geweest zijn. Maar de onrust van Simson is niet slechts te verklaren vanuit zijn leeftijd. De onrust die in zijn leven komt, is, zo zegt de schrift, duidelijk het gevolg van het werk van de Heilige Geest. De Geest maakt hem onrustig. De Geest drijft hem uit dat plaatsje waar hij woont, Zora, daar in de buurt van Machane-dan. En daar gaat Simson in de richting van de Filistijnen en hij beziet de Filistijnen. En de Geest van de Heere zorgt dat zijn hart onrustig wordt en dat hij op die wijze voorbereid wordt voor de roeping, voor de taak die hem wacht. Hij zal straks Israël bevrijden uit de hand van de Filistijnen. Was dat een wondergemeente? Laten we daar even bij stilstaan. Als de Heere in ons leven, in ons gezinsleven, in ons kinderleven ons zegent. Laten we over die eenvoudige woorden niet heen lezen. Het is een wonder als we een gezin mogen krijgen, als we kinderen mogen krijgen. En het is een wonder als God onze kinderen spaart en bewaart en ze voorspoedig opdoet groeien. Dat is een zegen die we niet gering mogen achten, vooral als we beseffen dat de minste zegen van de Heere niet verdiend is. En als God ook in deze jaren en in deze vakantietijd onze kinderen beschermt en bewaart, terwijl we horen dat anderen door ongelukken of soms op een heel aangrijpende wijze uit dit leven worden weggerukt. Wat is het een zegen onverdiend als je zo vanmorgen je kinderen gezond en wel naast je in de kerk mag zien zitten. Laten we die zegen niet klein achten. Maar een groter zegen is als de geest van de Heere onze kinderen onrustig gaat maken. Nee, ik zeg niet dat onze kinderen Simpsons zijn, want daar is een verschil op allerlei manieren tussen onze kinderen en tussen Simpson. Simpson werd voorbereid voor een speciale taak. Maar in het voorbereiden tot die speciale taak maakte de geest van de Heere Simpson onrustig. En daar zit toch ook deze les in, dat wanneer de Heere in het leven van iemand wil gaan werken, dan is daar iets van dat onrustig makende werk van de Heilige Geest. Dan maakt die Heilige Geest zo onrustig dat we het bij onszelf en bij de zonde zomaar niet kunnen vinden. Maar dat we gedreven worden tot de Heere. En dat we misschien in stilte wel eens gaan bidden, zijn er zulke jongeren ook vanmorgen in de kerk. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Vraag je dat wel eens? Dat zal er bij Simpson zo wel geweest zijn, opgevoed als hij werd door Manoa en door zijn moeder. In het licht van het woord wat meegegeven was toen hij geboren zou worden. In het licht van zijn Nazireërschap. Ja, moeder van Simpson en Manoa hebben hun kind geleerd. Leer mij als een Nazireër, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. En die geest maakte hem onrustig, dreef hem tot de Heere. Bereidde hem voor een leven in dienst van de Heere. Dat is de bedoeling van de woorden. Het lijkt zo veelbelovend. Het lijkt alsof het met Simpson van hoogtepunt naar hoogtepunt zal gaan. Als we Simpson op dit moment hadden kunnen zien, dan zouden we zeggen, dat is nu een jongen waarin de Heere eigenlijk vanaf jonge leeftijd al werkt. Wat is hij bezield met de eer van de Heere en met de dienst van de Heere? De geest van de Heere werkt in hem. En dan lezen we dat terwijl het begin zo veelbelovend lijkt, dat er een geweldige bitterheid gekomen is, een groot verdriet in het hart en in het leven van Simpsons ouders. Want we lezen, en Simpson ging af. Ja, dat betekent natuurlijk allereerst heel letterlijk, hij ging af uit het wat hoger gelegen gebergte waar hij woonde met zijn ouders naar de vlakte, naar Timna of Timnat, waar de Filistijnen woonden. En die ouders zullen daar misschien helemaal geen moeite mee gehad hebben, want ze wisten dat Simpson uiteindelijk de man zou zijn die tegen de Filistijnen zou moeten gaan strijden. En ze zagen Simpson zo af en toe in de richting van het land van de Filistijnen gaan, en hun hart werd misschien vervuld met verwachting en met hoop. Dat is allemaal in het licht van zijn grote opdracht. Van de taak die de Heere op de schouders van onze jongen legt. Maar het ging anders. Simpson ging af naar Timna. En daar zag hij een meisje. Er is geen enkele aanleiding, zoals sommigen zeggen, om te denken dat het gaat over een weduwe of over een vrouw van slechte zeden. Het was gewoon een meisje dat nog ongetrouwd was. En dat ongetrouwde meisje, dat trok de aandacht van Simson en hij werd verliefd op dat meisje. En nadat hij van zijn gevoelens wat zeker was, ging hij terug naar huis en hij zei tegen zijn vader en moeder: vader, moeder, ik heb een meisje gezien daar in Timna, daar onder de kinderen van de Filistijnen, en dat meisje, daarvan wil ik dat het mijn vrouw wordt. Ga heen, vader, en vraag de hand van dat meisje voor me. Praat met haar vader en bepaal de bruidschat, want dat meisje, dat wil ik als mijn vrouw hebben. Kijk, daarin was Simson natuurlijk een kind van zijn tijd. Het vragen van de hand van het meisje, dat gebeurde in die tijd door de vader van de bruidegom. En daar werd een bruidschat bij bepaald, vandaar dat hij zijn vader ook vraagt om naar Timna te gaan en daar met de vader van het meisje te praten. Maar als dat gezegd wordt, dan komt verbazing en verbijstering in het hart van deze twee mensen. Simson, een meisje uit de Filistijnen. Je mag trouwen, zeker, dat is door de Heere niet verboden. Maar is er niemand onder de kinderen van je volk? Is er niemand onder de kinderen hier in het dorpje waar we wonen? Of daar verderop in de grotere steden? Is er niet een van de dochters van Israël met wie je zou kunnen trouwen? Nee, dat is niet alleen maar het bezwaar dat deze beide ouders hebben tegen een huwelijk met een buitenlandse. Maar u moet niet vergeten, Simson, hij was een kind van de belofte. Simson, hij was een Nazireër van God. Simson, hij moest heilig leven, want hij moest voor de dienst van de Heere voorbereid worden. Simson, hij moest leven volgens de wet van de Heere en hij moest in het midden van zijn tijdgenoten een zichtbaar voorbeeld zijn van het leven naar de geboden van de Heere. Zijn Nazireërschap, zijn lange haren, zich onthouden van de wijn, zich onttrekken aan de onreinheid. Het moest een teken zijn van toewijding aan de Heere. Hij moest een zichtbare preek zijn, een voorbeeld. Bovendien, hij moest de Filistijnen, de vijanden van God en van zijn volk, vernietigen. En dan gaat hij nu met een van die Filistijnse, wil hij trouwen. Dat kan toch niet? Bovendien had de Heere het in de wet niet uitdrukkelijk verboden, Deuteronomium 7, dat de Israëlieten hun kinderen niet zouden geven ten huwelijk aan de dochteren van de vreemdelingen, aan de dochteren en aan de zonen van de heidenen. En wordt het in het Nieuwe Testament niet herhaald dat binnen de christelijke kerk er geen juk mag worden aangetrokken met een ongelovige? Is dat niet het duidelijk getuigenis van de Bijbel? Oh, wat moet in die harten van die beide ouders, Manoah en zijn vrouw, een geweldig verdriet naar boven zijn gekomen. En wat lezen we zo in de woorden van de tekst, dat ze geprobeerd hebben hun zoon Simson terug te brengen van zijn verkeerde weg, van de weg die tegen het gebod van de Heere inging. Wat zullen ze gebeden hebben? Wat zullen ze met Simson gepraat hebben? Maar niets hielp. Blijkt ook later in het leven van Simson. Als Simson een bepaalde opvatting had, dan ging hij door. En ook al deed hij zijn ouders verdriet, en ook al was het een weg van ongehoorzaamheid tegenover het gebod van de Heere, Simson zegt: ga naar Timna en spreek met haar vader. En het pleiten en het smeken van zijn ouders, het helpt niets. Ook daarin zitten heel veel lessen, gemeente, zo heel praktisch ook voor het leven, ook voor het gezinsleven van vandaag. Maar al kunnen wij de dagen van Simson niet vergelijken met onze tijd, er ligt nogal wat verschil. Toch zijn er ook zoveel punten van overeenkomst. Want dat woord van de Heere waaraan Simson zich moest onderwerpen, En wat Simsons ouders zeker op het hart van hun jongen zullen hebben gebonden toen hij met dit verzoek kwam, dat geldt nog voor ons. Wanneer jonge mensen een levensgezel, een levenspartner zoeken, dan zegt de Bijbel tot de jonge mensen in de gemeente, ook tot jullie jonge mensen, zoek een levensgezel, zoek een jongen, een meisje. Niet onder hen die zich om het woord van de levende God en om de dienst van de levende God niet bekommeren. Zoek ze niet onder de ongelovigen. Ja, maar als je toch maar verliefd bent. En het is toch wel gebeurd dat mensen die buitenkerkelijk waren door contact, door een huwelijk met iemand die tot de kerk behoorde, dat ze ook bij de kerk gekomen zijn en dat ze tot bekering gekomen zijn zelfs. O, zeker, ik zal niet ontkennen dat ook op dit terrein wonderen kunnen gebeuren. Maar vergeet het gebod van de Heere niet. Want dat is heel duidelijk. Trek geen juk aan, geen huwelijksjuk aan met een ongelovige. En zeker als je merkt dat iemand van wie je houdt, en misschien is die liefde wel wederzijds, niets van de Heere en zijn dienst wil hebben en daarin ook doorgaat, dan zegt het gebod van de Heere een verboden weg. Verboden toegang. Een heilloze weg. Dat doet pijn. Dat kan heel ingrijpend zijn, zeker. Maar het gebod van de Heere, dat goede gebod, wat jou bewaren wil voor de zonde en voor het heidendom. En je toekomstige gezin bewaren wil voor de zonde en voor het heidendom, zegt: trek geen juk aan met een ongelovige. Maar wat doet Simson? En daarin is Simson getekend in zijn zonde. Hij zet door. Hij bekommert zich niet om het gebod van de Heere. Hij bekommert zich ook niet om het verdriet van zijn ouders. Ach wat, die oudere mensen, die zijn toch immers hopeloos uit de tijd. Die leven niet meer in de tijd waarin ik jong ben. En ik weet zelf wat goed voor me is. Ik hou nu eenmaal van dat meisje. En dus, vader, moeder, ga maar mee. En dan ziet u ze in gedachten gaan, die vader en die moeder. Die zo'n 20 jaar geleden zo blij waren. Toen ze dat kind uit Gods hand ontvingen. Nu gaan ze met een bloedend hart mee daaruit het plaatsje waar ze wonen in de richting van de onbesneden Filistijnen. De goddelozen bij uitstek, want dat waren de Filistijnen in die dagen. En dan moeten ze hun kind gaan geven aan een vrouw uit de Filistijnen. Ziet u ze gaan? Toch aangrijpend niet. Zo kan het ook zijn vandaag. Dat ouders door hun kinderen gedwongen worden om dingen te doen, om op plaatsen te komen waar ze liever niet zouden komen. Mijn beste jonge mensen, vergeet niet dat je vader en moeder wel eens verdriet kunnen hebben. Wel eens verdriet kunnen hebben ook voor het aangezicht van de Heere. Als jij wegen gaat, of op plaatsen komt, of zelfs je ouders in dingen brengt waar ze eigenlijk niet horen en waar ze eigenlijk niet mogen zijn. Laat in onze tijd waarin iedereen zegt: ik moet voor mezelf opkomen, en dat ook in de behandeling van kinderen en in de opvoeding van kinderen doorwerkt als een gif. Waarin iedereen aan zichzelf denkt. Vergeet niet het verdriet van vader of van moeder. Of van opa of van oma. als je wegen gaat die tegen het woord van de Heere en tegen de belofte van de Heere die ze voor het doopvond hebben afgelegd ingaat. Ach, maar Noah en zijn vrouw, ze wilden helemaal niet. Ze zagen ook geen enkele weg. Maar toch, ze hadden maar één jongen. En ze gingen mee, met een bloedend hart. Ja, maar zegt iemand, ze wisten toch niet dat het van de Heere was, en het was toch eigenlijk van de Heere. Dat staat er toch in het vierde vers, dat de Heere gelegenheid zocht tegen de Filistijnen en op deze wijze Simson voor het eerst wilde voorbereiden voor zijn taak. Ja, wacht u eens even, ze wisten niet dat het van de Heere was, nee. Het ging ook tegen alle geboden van de Heere in. Maar vergist u zich niet, dat wist Simson ook niet. Simson handelde ongehoorzaam. En zijn ouders zagen hierin ongehoorzaamheid aan het gebod van de Heere. En wat de Heere in zijn verborgen wil met dit alles voor had, dat was voor hen allen ondoorzichtig op dit moment. Want de Heere kan kromme wegen gebruiken om toch nog iets goeds eruit voor te laten komen. Denkt u maar aan die geschiedenis van Jozef, waar toch staat dat Jozef zegt tegen zijn broers die hem in de slavernij hadden gebracht en uiteindelijk in de gevangenis hadden geworpen. Gij hebt het ten kwade gedacht, maar God heeft het ten goede gedacht. En daarom mogen we nooit het kwade goed praten met een beroep op de verborgen wil van de Heere en zeggen, wie weet wat de Heere er nog mee voor heeft. Dat mag u nooit gebruiken om de geboden van de Heere krachteloos te maken. Inderdaad, denk niet gering van Gods wegen. Ze zijn heilig. Ze zijn hoger dan onze wegen. Maar wij hebben te maken met het geopenbaarde woord van God. En daarom wisten deze beide ouders, het is tegen de wil van de Heere. Simson ging zijn eigen weg. Ook al gebruikt de Heere deze kromme weg straks tot iets goeds. We zien ze gaan, onbewust van het feit dat dit de weg van de Heere is. Met vragen in hun hart waarschijnlijk, met bezwaren. Misschien in stilte is er tijdens die reis uit Manoah's hart wel een zucht naar boven gegaan. Heere, moet het nu zo? Is dit nu de weg die u gaan wilt met Israël en met ons kind, met uw Nazireër, met Simson? Het zal soms pijnlijk stil geweest zijn op die weg naar Timna. Is het daarom geweest dat Simson uiteindelijk de eenzaamheid opzocht? Zijn vader en moeder, ach, hij zag wel aan hun gezichten dat ze probeerden om zich zo gewoon mogelijk voor te doen, maar hij voelde hun afkeer en hun afweer. En dus zocht hij, jong en sterk als hij was, maar wat omwegen op. Hij ging door het gebied van de wijngaarden, allerlei weggetjes zo in de richting van Timna. Misschien ondertussen dromend van de vrouw die hij over enige tijd zou trouwen. En dan ineens gebeurt er iets. Het struikgewas kraakt. Een geweldig geraas. En dan een leeuw. Leeuwen komen nu niet meer voor in deze streek, maar waren er in die tijd al, begonnen toen al zeldzaam te worden. En een leeuw gold als uiterst gevaarlijk, nog. Maar zeker in de Bijbelse tijden vinden we vele teksten in de schrift waaruit duidelijk wordt dat de leeuw, de koning der dieren, die op de roof is, en het gaat hier om een jonge leeuw, die op jacht is, buitengewoon gevaarlijk is. Zelfs met wapenen kon je een leeuw moeilijker onderkrijgen of doden. En daar staat Simson, helemaal alleen, op dat pad. En dan een jonge leeuw die op jacht is en die hem zeker doden zal. Hij staat er zonder enig wapen, want de Filistijnen hadden alle wapenen uit Israël weggenomen en er was geen smid meer in Israël. Dus hij staat daar eigenlijk hulpeloos en machteloos. En als die leeuw dan aanvalt en hij de hete adem al in zijn gezicht voelt, dan voelt Simson diezelfde kracht van de Heilige Geest die hem als jongen uitdreef uit het huis van zijn vader en moeder krachtig worden over hem. En Simson in de kracht van de geest grijpt die leeuw en hij scheurt die leeuw van een, zoals men een klein, teer, jong beestje dat geslacht is van een kan scheuren. Hij doodt die leeuw en hij werpt die leeuw als een jong bokje, als een klein bokje aan de kant van de weg. En dan keert hij terug en hij zegt zijn vader en moeder niets. Wat betekent dit? Is dit alleen maar de inleiding tot straks de bruiloft, waar Simson van die leeuw en wat er met die leeuw gebeurt een raadsel maakt? Nee, zo kunnen we dit woord toch niet uitleggen. Ik denk dat er veel meer achter ligt. En we komen op het spoor van de betekenis van deze hele gebeurtenis als we de schriften nagaan speuren en nagaan denken over wat het woord leeuw eigenlijk betekent. We hebben er al iets van gezegd. Een leeuw, dat is een sterk dier. Een leeuw die niet zoveel meer voorkwam in Israël, dat was een dier waarvoor de mensen bevreesd waren. Ergens in de Bijbel leest u de woorden: de leeuw heeft gebruld, wie zal niet vrezen, angstaanjagend. Die leeuw die wordt door de Heere gestuurd. Alle dingen gaan immers volgens de hand van Gods voorzienigheid. En er gebeurt niets bij toeval. En die leeuw op de weg stuurt de Heere om Simson te waarschuwen en om Simson iets te laten zien van wat zijn werkelijke taak is. Allereerst is die leeuw een waarschuwingsteken van de Allerhoogste God. Simson op weg, misschien dromend over de bruiloft en over zijn bruid naar Timna. Een weg zonder de Heere. Een weg tegen het gebod van de Heere in. En de Heere zegt: stop, Simson. Simson ontmoet een tegenhouder, ontmoet een stopteken onderweg. De Heere wil hem waarschuwen. Want ook al is Simson ongehoorzaam, al is hij hier een man die gaat in de weg van zijn zonde, de Heere geeft Simson nog niet over aan de zonde. Dat wil de Heere niet. En daarom wil de Heere in zijn goedheid Simson tot halt roepen. Laten we dat nooit vergeten, dat de Heere in het leven van mensenkinderen op velerlei manieren ons een halt toeroept. Dat kan als je jong bent of als je ouder bent op allerlei manieren gebeuren. Een ernstige preek. Een heel aangrijpend sterfgeval. Of een plotselinge gebeurtenis in je leven die niet nalaat om diepe indruk op je te maken. Dat kan een teken van de Heere zijn. Stop. Een roepstem, zeggen we. Waarmee de Heere zegt: ga niet verder op je eigen wegen. Een van de meest aangrijpende roepstemmen, tegenhouders op de weg, waarvan ik ooit gehoord heb, is het verhaal van die man die toen hij jongen was samen met een goede vriend dreigde van de dienst van de Heere en van de kerk van de Heere af te drijven. Ze waren nog jong, 14 en 15. En op een zekere warme zondag zoals deze zeiden ze tegen elkaar: we gaan maar niet naar de kerk, we gaan vandaag zwemmen. En tijdens die zwempartij verdronk die ene jongen. Een paar dagen later was de begrafenis. Geleid door wijlen dominee Kok. Onder de ouderen van ons zeker bekend. Een man met bijzondere gaven. Een man die ook dingen kon zeggen die geen andere dominee kon zeggen. En dominee Kok stond bij dat graf. En de mensen kwamen samen, de familie bedroefd. En daar stond ook die andere jongen. Wat schuchter. Maar ja, hij moest toch bij de begrafenis van zijn vriend zijn. En dominee Kok kijkt hem recht in de ogen. Ogen gevuld met tranen. En hij zegt, indien gij u niet bekeert, zult gij insgelijks vergaan. En de jongen is weggevlucht. Maar het was het middel in Gods hand. Om hem stil te zetten. Om hem terug te brengen. Een leeuw op de weg. De Heere waarschuwde. Niet verder, Simson. Hoeveel waarschuwingen hebben wij al niet gehad? En dan, mijn jongen of meisje in de kerk, ouderen. Waar heeft het ons gebracht? Vluchten we tot de Heere onder sterke waarschuwingen of onder een nodigende prediking? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Simson, een leeuw op de weg. Maar het is niet alleen een waarschuwing. Het is ook iets wat Simson duidelijk moet maken wat nu zijn echte taak is. Want terwijl de Heer hem hier stilzet en hem tot bezinning roept en tot bekering roept, wordt Simson door die hele aanval van die leeuw er ook aan herinnerd. Die leeuw, die zal me doden. Tenzij, en dan die kracht die in hem stroomt, de geesteskracht, waardoor hij de macht heeft om die leeuw te overwinnen. Het zijn diepe beelden, als ik het zo zeggen mag, waarin God hem duidelijk maakt, Simson, de Filistijnen zijn er niet om mee te trouwen. Maar de Filistijnen zijn als vijanden waartegen je moet strijden. En het zal door strijd heen gaan, Simson, de weg die ik je wijs. Ge zij tot de strijd geroepen. En die strijd, die hoef je niet in eigen kracht te verrichten. Want zoals ik de geesteskracht op je leg bij het strijden tegen deze leeuw, zo zal ik je vervullen met de kracht van mijn geest, telkens als je in mijn kracht tegen de Filistijnen strijden wil. En zo ligt er in deze hele gebeurtenis een heenwijzing, een oproep tot de strijd en eigenlijk een soort voorbereiding voor de taak die hij uit moet oefenen. De Heere doet dat wel meer. Door gebeurtenissen of door symbolen in de Bijbel iemand voorbereiden voor een taak. Gideon werd bijvoorbeeld voorbereid voor zijn taak toen hij die droom hoorde in die tent. Leest u het maar na eerder in het boek Richteren. Zo wordt hier Simson voorbereid voor zijn taak door die leeuw die op Gods bevel als het ware op zijn weg geplaatst wordt. Simson. Geroepen tot de strijd. En de geest des Heren komt op hem. Zodat Simson die leeuw kan overwinnen. En daarin ziet u iets heel wonderlijks, gemeente. Simson is niet alleen maar een man die geweldig sterk was. Dat was hij ook. Het zal best iemand geweest zijn met buitengewone lichaamskracht en machtige spieren. Maar het diepste van de kracht van Simson ligt niet in Simsons natuurlijke aangeboren kracht. U leest telkens met nadruk dat de geest van de Heere Simson kracht geeft. Of ook dat de geest van de Heere van Simson werkt. En daar zit een les in die Simson hier aan het begin van zijn optreden al moet leren. Dat hij moet strijden. Hij moet in Gods naam zich keren tegen de leeuwen en de beren, tegen de Filistijnen en tegen de vijanden van Gods volk. Maar hij zal het moeten doen in de kracht van de Heere, met de geest van de Heere, in de weg van de Heere. Voelen we de betekenis? In Simson wordt duidelijk wat het leven van een oprecht kind van God is. Dat is een leven van strijd. Dat heeft het woord van God heel duidelijk gezegd. Strijd om in te gaan door de enge poort. En het strijden om de loopbaan tot het einde toe te lopen en de kroon van de overwinning te behalen. Allerlei beelden in de Bijbel maken duidelijk dat het leven van een christen strijd is. Dat het tegen allerlei leeuwen en tegen allerlei vijanden opgenomen moet worden. Heel in bijzonder tegen die driehoofdige vijand, de wereld, de duivel en ons eigen vlees. Maar weet u wat Gods kinderen steeds dieper gaan ontdekken? Dat terwijl ze tot die strijd geroepen zijn en terwijl ze die strijd moeten strijden, dat ze in zichzelf geen kracht hebben. Zonder mij kunt gij niets doen. Is dat niet zo in het leven van u die de Heere kennen mag? Dat je steeds meer erop gewezen wordt zonder de kracht van de Heere. En zonder de genade van de Heere kan ik niets doen. De diepe afhankelijkheid van Hem en van Hem alleen. Ja, dat leerde Simson door middel van die geweldige leeuw hier iets van. Door middel van die vijand die hem naar het leven stond. En de geest van de Heere kwam op hem. Oh, wat is nodig? Dat we steeds weer leren wat een oud vers zegt, eigen krachten te verachten. En het alleen van de Heere te verwachten. Oefening in afhankelijkheid. Oefening in het zonder mij kunt gij niets doen. Wat zijn die oefeningen nodig? En dan mogen we de lijn nog even doortrekken. Zonder mij kunt ge niets doen, zonder de geest van de Heere kon Simson niets doen. We denken ook aan hem, die de meerdere is dan Simson. Want Simson is een verlosser die Israël verlossen zal uit de handen van de Filistijnen. Maar als verlosser roept hij om de grote verlosser, om Jezus Christus. En Jezus Christus. Hij is gekomen als de grote verlosser. Machtiger dan Simson is hier. Genadiger dan Simson is hier. Groter dan Simson is deze. Hij is gekomen te midden van de leeuwen. Satan, de wereld, de zonde, alle vijanden. Bovenal de golven van Gods toorn zijn tegen hem opgelopen en over hem heen gegaan. En deze grote verlosser is onder de golven van Gods toorn ondergegaan. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Om toch door de dood heen op te staan en de vijanden te overwinnen. De machtige leeuw die woedt en tiert. De briesende leeuw die rondgaat om te zoeken, om te verslinden. Jezus Christus, de overwinnaar, groter dan Simson. En daarom kan hij zijn kerk omringd door vijanden. Door de wereld en de duivel en hun eigen vlees omringd door twijfels. Met de kracht van de zonde wonend in hem te hulp komen. En dat wil deze grote verlosser doen. O, zijn er onder ons die de Heere zoeken. Die de Heere vrezen. Die door vijanden omringd worden. of misschien met allerlei twijfels en met duistere vragen in hun leven gebukt gaan. Hier is de meerdere Simson, die alle vijanden verslagen heeft en die ook de leeuwen en de slangen en de beren die op arme zondige mensen afkomen een halt wil toeroepen. Hij heeft ze verslagen. Ach, zouden we het dan niet met de psalmdichter zeggen: twist gij dan met mijn twisters, Heere. Vertroost mijn ziel in haar geween en zeg haar: ik ben uw heil alleen. Dat kon Simson niet zeggen, want hij was een menselijke verlosser. Maar dat kan de meerdere Simson wel zeggen. Vertroosten, want hij heeft overwonnen. O, laat het te midden van alles wat benauwd en te midden van alles wat vragen geeft, te midden van alle onmogelijkheden en te midden van alle schuld, dan zo zijn dat we tot hem vluchten. Want echt, wie zich tot deze verlosser wendt als een verloren zondaar, hij zal het zeker horen en weten dat bij deze verlosser uitkomsten zijn. En dat hij de leeuwen en de slangen heeft overwonnen. Groot is zijn naam, Heere der Heren. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wij naderen tot u aan het einde van deze dienst en we zeggen uw naam dank dat u ons uw woord gaf waarin we zoveel dingen mochten horen. We hebben er maar iets van gezegd, Heere, maar wil u het toepassen en ook verder geven dat we met deze dingen werkzaam mogen zijn. En leer ons onrustig tot u de toevlucht te nemen, schuldig onze nood voor u neer te leggen. Als de meerdere van Simson, o grote verlosser, ontferm u over ons en wees u ons genadig. Wil u verder deze dag met ons zijn. Breng ons deze avond weer samen. En geef, Heere, dat wij ook vanavond, wanneer het vanuit de catechismus gaan mag, over wie ten avondmaal geroepen wordt, dat uw woord duidelijk mag zijn en geestelijk en ontdekkend en vertroostend. En wil u geven dat wij deze dag uw zegen ontvangen mogen. Heb dank voor alles wat u gaf deze morgen. Dat u alles wel hebt willen maken. Wil het ook deze avond doen. We vragen het om Jezus wil. Uit genade. Amen. Psalm 118, het 7e vers is onze slotzang. De Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Gaat heen in vrede, draagt de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.